from all the great tempo mezzo buono il mondo ha fatto il suo prodotto
maar zien niet, oren hebben zij maar horen, ze hebben een neus maar ze rieken niet, hun handen hebben zij maar tasten niet, hun voeten maar gaan, zij geven geen geluid door hun keel, dat die hen maken hun geleid worden en al die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw hij op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, vertrouw op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die den Heere vreest, vertrouw op den Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Tot zover de eerste schriftlezing uit het Oude Testament. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 17e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 8. Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 17, de eerste 8 versen. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem. Wat gij hem gegeven hebt, gij hun. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk, dat gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, uwe is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u ben uitgegaan. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Tot zover de tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Gemeente, bidden we nu de Heere om zijn zegen over dit samen zijn. Het is opnieuw en voor de tweede maal op deze dag uw goedheid en trouw dat wij als een deel van uw grote gemeente afgezonderd mogen zijn, ook aan deze gebedsplaats. En de schriften zijn geopend. En daar is gelezen het woord van de psalmist, niet ons, o Heere, maar uw naam alleen geef eer. En de eerste psalm was, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam betrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. O, wat is er in uw naam al niet geopenbaard. Heere, en om op uw naam te vertrouwen, om die naam hoog te houden, dat leert ge nu al uw volk en kinderen door uw woord en geest. Wij waren ertoe geschaard, maar we hebben uw naam naar beneden gehaald en door het slijk gehaald, vanwege onze diepe val van u af en wij doen dat eigenlijk elke dag weer. En we zijn mensen die ons bekommeren om onze naam, dat die maar hoog is en dat die maar alom geacht zal wezen. Maar nu hebt ge uw Zoon gezonden die het beleden heeft. Ik heb uw naam geopenbaard op de aarde, onder de mensen die ge mij gegeven hebt. Eén is er geweest en dat was hij, die nooit aan zichzelf heeft gedacht, die geen eer van mensen nam, maar die in al zijn werken erop gericht was uw naam te openbaren, uw naam hoog te houden, uw naam groot te maken. En leer het ons, Heere, dat we nu alleen in en door die gezegende middelaar uw naam zullen verheffen uit het stof. Dan gaat onze naam eraan, dan komen wij in het wezen openbaar wat we geworden zijn. Zondaren en zondaressen die jammerlijk het doel hebben gemist van ons leven. Maar die nu alleen maar door uw herscheppende genade uw naam weer op het oog gaan krijgen in die heerlijke middelaar Gods en der mensen. En door de genade van uw heilige geest. Laat dan, Heere, die bede ook ons uit het hart gegrepen zijn, niet ons. O Heere, niet ons, uw naam alleen geeft eer. En dat we daar ook vanmiddag bij toegerust mogen worden, toe bekwaam mogen worden, in die begeerte versterkt mogen worden, opdat wij in ons getuigenis, in onze levenswandel, ons alleen maar om die naam mogen bekommeren. En om de ere ervan, in ons eigen leven, maar ook in onze omgeving, om een goed gerucht van hem te mogen voorbrengen. Laat dan de prediking van uw woord als het schatboek open mag gaan, daartoe ook mogen strekken. En Heere, wil er dan nog trekken, die aan dat beginsel vreemd zijn, uit de duisternis tot uw licht, opdat ze van alle eigen naams verheffing mogen afstaan en gebracht mogen worden tot de verheerlijking van die naam zo heilig, zo groot en zo goed. Ge hebt uw driemaal heilige naam eenmaal over ons leven en over onze naam heen gelegd bij de doop. Toen daar gesproken is van de doop in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. O, en u bidden wij van, wil Heere ons onder die naam dekken en ons in die naam begrijpen, opdat wij alleen daarin alles zouden vinden wat nodig is voor leven en voor sterven. Uw naam is als een sterke toren, beleid de spreuken dichter, daarom zal de rechtvaardige daarheen lopen en schuiling vinden. Heere, wij bidden u voor alle die met ons niet konden komen door ouderdom of ziekte. We dragen ook bijzonder onze broeder Ouwehand aan u op met zijn gezin. Daar zijn bejaarde vader zo plotseling in de middag werd weggenomen. Wat een leed spoelt over dat gezin en die familie. Wil ook de bejaarde weduwe die haar man kwijt is en de kinderen nabij zijn en vertroosten. Het gaat ook niet aan de ambtsdragers voorbij. Er zijn er al in de kerkenraad die korter of langer tijd geleden hun vader moesten afstaan. Nu ook onze broeder Ouwehand. Geef Heere ook daar vertroosting en genade in deze weg. En ook als we hoorden dat mevrouw Haasnoot van Dijk, van wie de kinderen en familie vanmorgen uit de kerk werd weggeroepen, nog leefde voor zover we weten. Wil ook haar nabij zijn, uw wonder nog groot en heerlijk maken. En ook in deze weg, Heere, betonen dat uw almacht en genade zo verstrekken, dat zelfs ook krankheden niet zijn tot en dood, maar tot verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons allen met die ons lief en dierbaar zijn. Vertroost ons met uw genade, win ons in voor uw dienst. En laat ook als het schatboek van de kerk open mag gaan, gedolven worden, schatten die de eeuwigheid verduren. Wij bidden u dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, toen de Haagse Spurgeon, zoals dominee D.A. van den Bosch destijds genoemd is, in het concentratiekamp in Amersfoort tijdens de Duitse bezettingstijd overleden was. Toen hebben zijn vrouw en kinderen boven de rouwadvertentie van deze ontslapen dienaar van het woord van God, die veel mensen trok en in Den Haag velen tot zegen is gesteld, woorden geschreven uit de Filippense brief van Paulus. En boven de rouwadvertentie stonden de woorden: en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Het was een bange tijd. Verraad woedde overal. Ook dienaren van het woord hebben gevangen gezeten, van wie de mond gestopt moest worden door het Duitse nazidom, omdat in plaats van de roep om ras, bloed en bodem het evangelie verkondigd werd van de gekruiste en opgestane Heere. O dominee van de Bos had zo vurig verlangd naar de vrijheid, heeft een hele diepe depressie meegemaakt, maar hij was in vrede ontslapen en zijn echtgenoten en kinderen schreven deze woorden van Paulus. Want ook zelfs mensen die aan het woord niet vreemd zijn en in benauwdheid kunnen komen, roepen tot de Heere om uitkomst, om bevrijding. Maar als nu een kind van God in benauwdheid gekomen is, zelfs in de gevangenis zit opgesloten, dan wordt daar zeker wel gebeden om te mogen vrijkomen. Maar bij dat alles ligt in het hart van 's Heere kinderen en knechten toch één begeerte. Wat er nu ook mogen gebeuren, Heere, dat alles nu mag strekken tot meerdere glorie van uw naam. Want dan is ten diepste niet belangrijk of wij gevangen blijven zitten of dat we vrij mogen komen. Dan is zelfs nog niet het belangrijkste of we mogen blijven leven of dat we moeten gaan sterven. Maar dat in ons leven en in ons sterven grote en heerlijke naam van de Heere alleen maar mag worden groot gemaakt, want daaraan hebben zij zichzelf mogen verliezen. Dan mogen we ook, gemeente, vanavond ons ertoe zetten de eerste bede te gaan overdenken van het allervolmaakste gebed die wij vinden en uitgelegd zien in de Heidelberger Zondag. Zondag 47, de Heidelberger Catechismus, zondag 47. Daar wordt de vraag gesteld: welke is de eerste bede? Antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnen, heilige, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. We gaan nu spreken, gemeente, over de eerste bede uit het allervolmaakste gebed. En we zien hoe deze eerste bede opgezonden wordt, ten eerste met gevouwen handen, ten tweede met geheven handen en ten derde met gerichte handen. De eerste bede uit het allervolmaakste gebed wordt opgezonden met gevouwen handen, geheven handen en gerichte handen. Voordat we deze drie gedachten in uw midden gaan ontvouwen aan de hand van deze stof, krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven in gereedheid te brengen en uit te reiken bij de eerste rondgang voor de diakonie, het werk der barmhartigheid. De tweede rondgang is voor de kerk, Heere, huis en dienst. En na de prediking is de extra derde collecte bestemd voor de eredienst. De Heere zegen u bij het uitreiken van uw gaven. En wij gaan zingen van Psalm 113, het eerste en het tweede vers. Gij's Heere knechten loof, den Heere loof, zijn naam verbreidt zijn eer. En het tweede, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar zich westen nederdaalt, zij's Heere namen lof gegeven. De verzen 1 en 2 van Psalm 113.
Thank you.
gemeente, wanneer wij vanavond over de eerste bede mogen spreken uit het allervolmaakste gebed, dan moet het ons treffen dat in het begin van de uitleg in de Heidelberger tot twee keer toe ook het woord eerste voorkomt. Welke is de eerste bede? En bij de uitleg, geef ons eerstelijk. Dat staat dus voorop. En wanneer we gemeenten nu een leerling mogen zijn van de gezegende zaligmaker, op de hogeschool van de Heilige Geest, dan zal het ons niet verbazen dat deze hemelse onderwijzer als eerste bede zijn kinderen in het hart wil werken door zijn geest en voorzegt op de lippen: uw naam worde geheiligd. Want daar is de zaligmaker toch zelf altijd vol van geweest. Daar was heel zijn arbeid op gericht. In de stilte der eeuwigheid had hij zich aangeboden om 's vaders wil te gaan volbrengen. En om de naam van zijn lieve vader te openbaren en te verheerlijken. Eigenlijk, gemeente, moest dat ook bij ons voorop staan. Maar ons is dat vreemd. Wij maken ons wel zorgen over onze eigen naam, dat die maar goed klinkt en dat die maar bij velen in achting en waarde is. Maar wat bekommeren we ons van nature om die grote en heerlijke naam van God? En gemeente, wanneer we daaraan op zijn school worden ontdekt, tot onze smart en tot onze schuld, en we leren onszelf te veroordelen, hoe heerlijk is het als die heerlijke Immanuel ons openbaar wordt, die nu is komen doen wat wij nagelaten hebben, die nu juist gekomen is ons vaders naam te verhogen, en om die heerlijke en hoge naam altijd maar weer op het oog te hebben. En nu kan het niet anders, of nu zullen al zijn kinderen en leerlingen tredend in zijn voetspoor met die begeerten en lust vervuld zijn. Daarom is het ook zo schoon dat de Heidelberger zegt: geef ons eerstelijk. En daarom mochten we er ook over spreken, gemeente, dat deze eerste bede opgezonden wordt allereerst met gevouwen handen. Dat is de taal der afhankelijkheid. Geef. Dat moet van boven komen. Hier beleidt de bidder dat op het oog hebben van de naam van God geen vrucht is van eigen akker. En laten wij er dan om denken, gemeente, dat we hier met een bidder van doen hebben die niet nog maar aan het begin van de weg der genade staat. Dat zouden we een ogenblik kunnen denken wanneer in de uitleg bij de bede uw naam worde geheiligd gezegd wordt: geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Want dan zouden we een ogenblik kunnen denken, dat is een gebed wat past bij een die nog maar aan het begin van de weg staat. En die vraagt erom om de Heere te mogen leren kennen. Maar gemeente, we staan hier in het stuk van de dankbaarheid. Dat wil dus zeggen dat de bieder het geheimenis van de verzoening mag kennen. Over zonde schuld in het dierbare bloed van de Heere Jezus. En u spreekt hier een verzoend kind voor het aangezicht van een in Christus verzoend God en Vader. Geef dat we u recht mogen kennen. Want gemeente, de kinderen des Heeren, die dat geheimenis deelachtig zijn geworden, dat grote en tere geheim, zijn geen mensen die het nu verder wel kunnen en die het op eigen kracht wel voor elkaar brengen, ook in het stuk van de dankbaarheid, om de Heere welbehagelijk te leven. Wel nee, gemeente, dat volk komt er hoe langer hoe meer achter, dat ze er zelf niets van terecht brengen, en dat in hun eigen bestaan, hoe dieper ze afdalen, niets dan gruwelen zijn. En ook al mogen ze de Heere kennen, begeren ze hem meer te mogen kennen. Staan ze ernaar om te vervolgen in dat kennen. Nooit komt Gods kind en knecht uitgestudeerd. Ook niet als het gaat om de rechte kennis van de naam des Heeren. En hoe meer ze van de hemel ontvangen, en hoe dieper die heerlijke Immanuel hen onderwijst, ook in het leven van het gebed, des te meer ze de handen gedurig leren vouwen, en des te meer ze afhankelijk en aanhankelijk mogen verkeren aan de troon der genade. Uw naam worden geheiligd, geef ons eerstelijk. We hebben al meermalen mogen bespeuren dat dat volk dat de Heere vreest geen zelfzuchtig volk is. Dat alleen en allereerst maar denkt aan eigen ik. Nee, er wordt gesproken over ons. Geef ons eerstelijk dat wij. Ze gaan het dus ook voor elkaar vragen. Voor die grote gemeenschap, waarin ze gesteld zijn door die oudste broeder die in benauwdheid geboren werd en in de smarten van de wedergeboorte openbaar is gekomen. O, nu gaan ze als leerlingen van die hemelse onderwijzer al meer vragen om onderwijs van boven. Om nu in de kennis van die heerlijke en hoge naam van God nader en dieper onderwezen te worden. Dat gaat al meer gemeente op de eerste plaats komen in hun hart. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Want gemeente, de bede klinkt op die de onderwijzer hen heeft voorgebeden. Uw naam worden geheiligd. En de naam van God, niet waar, dat is de openbaring van zijn wezen. Wij dragen allemaal verschillende namen, voornamen, achternamen, we kunnen namen veranderen. Maar die namen, gemeente, zeggen nog niets van wie we zijn en wat we doen. Maar in de tijd van de Bijbel zeggen de namen iets van de persoon. De naam is de openbaring van het wezen. En zodra de naam valt, dan geeft de ander iets van zichzelf prijs. Nu als dan die allerheiligste en allerheerlijkste God zijn naam uitspreekt en doet horen, dan maakt hij zichzelf bekend. En zo alleen is er ook kennis van God. Dat is altijd vrucht van openbaring, van hemelse bekendmaking. En o gemeente, als die naam zich gaat ontvouwen en geopenbaard wordt aan de mensen, dan gaan ze die naam hoe langer hoe meer kennen en beminnen. Die naam zo heilig, zo groot en zo goed. Wij hebben een spreekwoord dat zegt onbekend maakt onbemind. Iemand die we niet kennen, van die iemand kunnen we ook niet houden. Die kennen we toch niet. Onbekend maakt onbemind. En zo is het ook geestelijk. Het is diep vreselijk dat wij van de Heere niet houden, dat wij van nature God niet lief hebben, die beminnenswaardig boven alles is, omdat we die God niet kennen. Omdat we van hem vervreemd zijn. In plaats van liefde is er haat. In plaats van omgang is er verwijdering. Maar als die Godgemeente zich nu gaat openbaren aan mensenkinderen, in en door de Zoon van zijn liefde, in de kracht van zijn geest, dan gaan die mensen hoe langer hoe meer om die naam geven. Dan gaan ze hoe langer hoe meer begeren om die naam te mogen kennen. En om die naam, dat ligt erin opgesloten, ook te erkennen. Zodat die geheiligd wordt. Dat wil zeggen apart genomen, afgezonderd van alle andere namen. Geen naam is er zo, zoals de naam van de driemaal heilige God. Die zich in de Zoon van zijn liefde heeft willen openbaren. Daarom, gemeente, wordt die bede om de heiliging van de naam opgezonden met gevouwen handen. Behoort ge ook al tot de leerlingen van die hemelse onderwijzer? Tot het volk van die dierbare Immanuel? Bij wie de naam van God van zijn vader boven alles ging? O gemeente, wat gaan we dan een schatten in die heilige naam ontdekken. Wat wordt het een wonder dat we met die gezegende persoon omgang mogen hebben. In zijn nabijheid mogen verkeren. En dat we hoe langer hoe meer gemeente begeren die naam die wij door het slijk gehaald hebben. Maar die nu zo heerlijk hersteld is in de Heere Jezus omhoog te heffen. En wat wordt die naam, gemeente, ons dikwijls een dierbare pleitgrond in het gebed. Dan horen we Gods arm en bestreden volk het nog wel eens bidden. Heere, ge kunt het nooit doen om mijnentwil, maar doe het om uw naamswil. Om die hoge en heerlijke naam. Opdat die maar mag worden grootgemaakt en opdat die maar mag worden verheven. En dat zijn uw gemeente, de leerlingen van Immanuel. Daaraan kunt ge ze kennen. Dat zijn allemaal mensen die geven om de naam van de Heer. En die als diepste en vurigste begeerte hebben om die naam te mogen kennen. Om te leren spellen. En om die naam, gemeente, ook groot te doen zijn bij zichzelf. Maar ook onder al de anderen. Een bede die opgezonden wordt met gevouwen handen. Geleerd op de leerschool van het gebed. Maar gemeente, dan zien we in de tweede plaats hoe die bede ook opgezonden wordt met geheven handen. We zouden eigenlijk, om zo te zeggen, een ogenblik in het heilige land moeten verkeren. U weet wel dat de oosterling de woorden veel meer dan bij ons met gebaren onderstreept. Dat temperamentvolle volk ook in het heilige land drukt zich vaak in allerlei handelingen en handgebaren uit. En zo is het ook bij het gebed en met name bij de dankzegging. Wij vouwen de hand. En wij sluiten de ogen, maar we weten niet waaruit de Bijbel dat er onder Israël andere gebedshoudingen waren. Bijvoorbeeld het knielen en zich plat op de grond neerwerpen voor de Heere. In de onwaardigheid van zichzelf vanwege de hoge majesteit van God. En dan denken we aan Abraham, de vader aller gelovigen, wanneer hij zich plat op de grond voor de Heere heeft neergeworpen. Ik heb mij onderwonden om tot u te naderen, hoewel ik stof en as ben. Maar gemeente, dikwijls stond de Israëliet met de handen omhoog en als het om een smeekgebed ging, dan werden de lege hand in de verrukking. In de zielenblijdschap, in de weelde van het doorleven van het kindschap Gods, om nu die God en Vader alles toe te kennen wat hem maar toe mag komen.
En dan spreekt hier de Heidelberger er zo schoon van, dat de Heere nu in al zijn werken zal worden geheiligd, geroemd en geprezen. Want in wat de Heere doet, gemeente, openbaart God zichzelf. Al zijn werken zijn openbaring van zijn gedachten, van zijn innerlijk wezen. En daar komen ook al de eigenschappen van God bij tot uiting. En u begrijpt nu wel dat de Heidelberger er niet aan kon denken om nu al de eigenschappen en deugden van God te noemen. Waar is dan het begin? En waar is dan het einde? Nu wordt er een greep gedaan uit de veelheid. En nu vinden wij een zestal deugden van God geheiligd en geroemd. Gods almacht, Gods wijsheid, Gods goedheid, Gods gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. En meer dan één commentaar op de Heidelberger wijst erop dat we die drie eerste deugden met name openbaar zien komen op het terrein van de schepping. Hoewel de herschepping daar niet van uitgesloten is. Want hoe zou ooit een mensenkind tot bekering komen dan alleen door die almachtige kracht en genade Gods? En hoe zou een zondaar met verheerlijking van Gods deugden in de gemeenschap van God worden hersteld als de hemelse wijsheid niet daartoe een weg had uitgedacht? En wat hebben Gods kinderen in het ontvangen van genade niet de goedheid van God te prijzen? En toch gemeente heeft hier stilzwijgend stellig de uitlegger van de Heidelberger in het voetspoor van het woord willen onderwijzen. Hoedan nu die kostelijke eigenschappen van God zowel bij de werken van de schepping als ook bij de werken van de genade openbaar worden. Dat God in al zijn werken mag worden geheiligd, geroemd en geprezen. O, daar staat de bidder met de omhoog geheven handen naar de hemel. In de verrukking als een leerling en kind van Immanuel. In de verwondering over 's Heeren genade en goedheid. En dan prijst daar de bidder allereerst God in zijn almacht. Wat een almacht van God in de schepping. Dat de Heere slechts op het spreken alles heeft tevoorschijn geroepen. Dat de Heere maar één woord behoeft te zeggen en het is er. En maar te gebieden en het staat er. O, als we daarover denken, gemeente, gaat het ons duizelen. De bekende hervormer Luther ging eens op visitatie. En bezocht in de omgeving van Wittenberg ook de plattelandsgemeenten om eens te kijken hoe de dominees bezig waren het volk te onderwijzen uit de Roomse kerk geleid. En of daar de gemeenteleden ook iets van verstonden. En daar kwamen de gemeenteleden bij Luther. En Luther vroeg aan een eenvoudige boerenman of die de 12 artikelen kon opzeggen. En daar begon hij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En toen wist hij niet meer. Toen stopte hij met een hoogrode kleur, begon hij nog eens overnieuw. Maar hij wist het niet meer, hij kon niet verder. En in plaats van hem een standje te geven, keek die hervormer Luther die boerenman vriendelijk aan en zei tegen hem: heb je daar nu ook zoveel moeite mee, vriend? Om te leren wat het zeggen wil dat God de Almachtige is. Daar moet ik als hervormer dagelijks nog van leren wat dat zeggen wil. Dat God de Almachtige is. Dat Hij kan wat Hij wil. en dat hij door niemand en niets belemmerd wordt. Wat een almacht van God, die de dingen die niet waren roept alsof ze waren, die ze voortbrengt en allebei namen roept. Hoe kostelijk komt die deugd van de almacht reeds bij het eerste van de werken Gods in de schepping tot openbaring. Daar zij licht. En daar was licht. En niet minder die almacht, we zeiden het ook op het terrein van de herschepping, om dode leven te maken. Dan is daar vervolgens, gemeente, met de geheven handen openleden, de eigenschap van Gods wijsheid. O, wat een wijsheid van God in de schepping. Het is het voorjaar. En als er bomen in Katwijk zijn, ze staan er wel niet zoveel, dan horen we ook in het vroege voorjaar de vogels zingen. Misschien hebt u wel eens stilgestaan onder het geboomte waar een nachtegaal het schoonste lied zong van de schepper. En dat is toch maar een grauwe vogel. Maar hij zingt het schoonste lied. En de vogel met de mooiste veren, de pauw, brengt een gekrijs voor. Die vogel die kan niet zingen. Pauw kan niet zingen. Een pauw kan wel krijsen. Maar een verenpak dat dat beestje heeft, vindt u dat niet wijs van God? Dat hij de ene vogel een prachtige stem geeft en de andere een verenpak. Nooit, gemeente, alles aan één. Dat heeft de Heere nu in zijn wijsheid zo goed verdeeld. De engelen bestaan op zichzelf. Ze zijn als bomen in een bos. En het mensengeslacht is uit ene bloede, uit ene stam. Als je bij mensen op bezoek komt, dan hebben ze wel eens een familieboom. Zo'n stamboom. Met wijd uitgelopen takken, zo zit het menselijk geslacht in elkaar. De engelen bestaan allemaal als afzonderlijke bomen. Hebben elkaar niet nodig, maar wij mensen hebben elkaar wel nodig. Wij kunnen niet zonder elkaar. Omdat het God behaagd heeft de mens uit een boom te doen komen. Wat een wijsheid van God. Die in al die onderscheidingen, gemeente, betoont zijn raad en al vermogen. Wat een wijsheid van de Heere om al de schepselen voor te brengen en de mens het laatste te hebben geschapen, opdat al de voorwaarden voor zijn leven er zouden zijn, maar opdat de mens ook als pronkstuk uit Gods hand het laatste zou voortkomen. En nu zijn we het allerdiepste gevallen. En onze eigen wijsheid, gemeente, is dwaasheid bij God. Ook kwamen we er ooit achter dat onze wijsheid tot niet werd. Werd het ooit in uw leven zo dat u het niet meer wist en dat u het aan de Heere bent gaan vragen? Heere, hoe moet dat nu? Hoe kan dat nu? Ik weet het niet meer. Er lopen ook in deze tijd in de samenleving en de kerk zo ontstellend veel dokters rond. En er zijn toch zo bar weinig patiënten. Maar om nu patiënt bij de Heere te mogen zijn, dan gaan we zijn praktijk nooit meer uit. En we zijn telkens weer bij hem onder behandeling. Wat een wijsheid van God in de schepping. Maar ook wat een wijsheid in de genade dat hij nu zijn enige zoon heeft gezonden als de weg die hij uitdacht. Opdat gans verloren Adamskinderen met behoud van Gods rechten en deugden zalig zouden kunnen worden. Gaan dan de handen niet omhoog om ook de wijsheid van God te roemen. En dan komt, gemeente, daar ook de goedheid bij. Wat is de Heere goed? Psalmist arbeid gij doet op aarde aan al uw schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen, hoe groot is uw goedheid, nooit volprezen. De Heere die zo onuitsprekelijk goed is, die voor ons zorgt, die onze levensbehoeften vervult, die genoeg op aarde laat komen voor al de schepselen. Het is door mensen stelsels dat het zo ongelijk verdeeld is. Maar de aarde, gemeente, brengt genoeg voort, opdat al de schepselen daarin zouden worden onderhouden. Die algoede God, die zelfs bij zijn kinderen zonder zijn wil nog geen haar van hun hoofd laat krenken en ter aarde doet vallen. Die zelfs zorgt voor de musjes. Worden er niet twee om één penningske verkocht? Ja, twee halen, één betalen. Zo doen de zaken het ook wel eens bij de uitverkoop of bij reclame. Twee halen, één betalen. Twee musjes worden voor één penningske verkocht. En zal dan de Heere die zelfs voor de musjes zorgt, niet uw noden en zorgen kunnen en willen vervullen? Wat een goedheid van God om elk zijn plaats te geven, maar zeker die hij bewezen heeft in de Zoon van zijn liefde. En dan zeggen ze het nog wel eens met tranen in de ogen: God is goed voor een slecht mens. Weet u er ook van? Niets verdient, alles verbeurd te hebben. En dat de Heere toch zo onuitsprekelijk goed is. Weer gaan de handen omhoog, geheven om ook de goedheid van God te roemen. En dan komen daar een tweede stel goddelijke eigenschappen of deugden: Gods gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. En die gemeente vinden wij met name op het terrein van de herschepping in de genade. De eigenschap van de gerechtigheid. Ja, daar wil een mens, een natuurlijk mens, ook een godsdienstig mens, maar liever niet van horen. Veel liever van de barmhartigheid. Maar gemeente, als Abraham pleit voor Sodom, hebt u er dan wel eens op gelet dat hij die bede niet steunt op de barmhartigheid van God, maar op de rechtvaardigheid van God? Zou de rechter der ganse aarde dan geen recht doen? Zou hij dan de goddeloze gelijk met de rechtvaardige ombrengen? Zou de Almachtige dan geen verschil maken tussen zijn vijanden en zijn kinderen? O gemeente, die deugd van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid, waarvoor de Heere al zijn kinderen door de liefde inwint. Bij de Heere Jezus ging het recht van zijn Vader boven zijn eigen leven. Als hij daar worstelde in Gethsemane, die vreselijke beker: doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de leerlingen van Immanuel leren de rechten van de Heere te doen gaan boven hun eigen leven. Die aanbiddelijke deugd van de rechtvaardigheid Gods, waardoor ze ook verlost worden. Sion wordt door recht verlost, niet door onrecht, niet door eigen maatregelen met geweld. Nee, door het allerzuiverste recht. En oh, wat leren ze met de psalmist op de school: hij zal de zachtmoedige leiden in het effen, in het lieve recht des Heeren. Dat zo heerlijk is voldaan in de Heere Jezus, die zich eronder heeft laten verbreken naar lichaam en ziel, om nu de gerechtigheid Gods gemeente op te luisteren. En dan gaan de handen omhoog om die heerlijke eigenschap van Gods gerechtigheid. Zeker. Dan kunnen ook Gods kinderen het wel eens moeilijk hebben en met vragen zitten. Kent u dat mooie boekje niet van Thomas Boston, Het Kromme in het Levenslot? Waar hij zo kostelijk laat zien dat naar ons gevoel de wegen dikwijls zo krom lopen als een hoepel. Maar dat de Heere ze alle recht weet te buigen. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dan is daar gemeente ook die heerlijke eigenschap van de barmhartigheid. Dat is een mooi woord in het Hollands ook al, barmhartigheid. Barm, dat is een oud-Hollands woord voor barnen, dat betekent branden. Het hart dat brandt bij God, dat staat in lichte laaien met eerbied gesproken. Dat is vol vuur, dat is warm. In de ontfermingen over zijn kinderen. Het warme hart van God te mogen zien. In de zoon van zijn eeuwige liefde, dat vaderharte Gods. Dat met innerlijke ontferming bewogen is over alle die hem vrezen. Dat woord barmhartigheid, dat hangt in het Hebreeuws samen met een woord dat betekent ingewanden. En we kennen dat wel, de ingewanden van God, die rommelen van barmhartigheid. De barmhartigheid die roemt tegen een welverdiend oordeel. O, dat is toch een eeuwig wonder, gemeente, om die barmhartigheid van God in de zoon van zijn liefde over ons uitgestort te mogen vinden. En het oordeel en de dood te hebben verdiend. Wat gaat ook die deugd met geheven handen geprezen worden. Om dan tenslotte ook over de waarheid van God te spreken. Die evenzeer in al de werken van God tot uitdrukking komt. De waarheid. Dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. Dat hij zijn belofte vervult. Dat we op God aan kunnen. Maar we kunnen ons niet vergissen in mensen. Die soms zoveel beloven. Op wie we aan zouden kunnen. Maar als het erop aankomt, stellen zij zo vaak teleur. Maar op God kunnen we aangemeten. Kolbrugge heeft eens gezegd, hij is een eerlijk man, hij liegt nooit. Hij meent niet alleen wat hij zegt, hij doet ook wat hij zegt. In al zijn werken is de Heere verre van leugen en bedrog. Wij zijn mensen van de schijn. Wij zien er soms niet tegenop om elkaar te beliegen en te bedriegen, als het maar in ons voordeel is. Maar de Heere is strikt eerlijk. En hij vervult in alles zijn belofte. Hij maakt altijd zijn woord weer waar. O, wat is het toch de moeite waard om op dat woord te bouwen. En het daarin te zoeken. En daar onze vastigheid in te kennen. Dat woord van God dat niet liegt, dat ons eerlijk behandelt, maar dat ons altijd ook in de greep van de geest wegtrekt van onszelf en leidt naar die volheerlijke zaligmaker in wie al de waarheid van God vlees en bloed is, zodat ik het Paulus hoor beleiden. Al de beloften Gods zijn in Christus ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Wel gaan daar ook bij u, om zo te zeggen, de handen geheven naar omhoog. Om nu die eigenschappen van God die zich vertonen in al zijn werken, in de schepping en de herschepping te mogen heiligen, afgezonderd te bezien, te mogen roemen en te mogen prijzen. In het roemen van God, om wat hij wil zijn, en in het prijzen van God, omdat hij is wat hij is. Want gemeente, daar zit ook een climax in dat drietal. Het zijn eigenlijk drie drietallen. In De werken van God, de almacht, wijsheid en goedheid, dat is één. Gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid is twee. Heilige roemen en prijzen is drie. Dat is een climax. En dan wordt God geprezen omdat hij is en omdat hij is wat hij is. Want ten diepste gemeente leert de bidder in de verheuging over God. Niet alleen de Heere te prijzen om wat hij allemaal doet en geeft, maar omdat hij dat om zichzelf wil zo waardig is. Bent u wel eens blij met God geweest? Dat God er is. En dat hij is die hij is. Om zichzelf wil. Daar in gemeente klimt nu de bidder, door die levende ladder Jacobs, de Heere Jezus, omhoog tot God. Om hem te prijzen allermeest, omdat hij is. Die hij is, de geheven handen. In de diepe verwondering kunt u begrijpen dat de catechismus het gebed daarom behandelt in het stuk der dankbaarheid. Het sluitstuk, want waar gemeenten is een mensenkind nu de Heere aangenamer dan in dat gebedsleven, ook in de betrachting van die eerste bede, uw naam worden geheiligd. En dan in de derde plaats zien we dat deze bede ook opgezonden wordt met gerichte handen. Daarna ook dat wij al ons leven, onze gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Nu komt daar een ander beeld naar voren. Schikken en richten. Daar is het beeld, gemeente, op de achtergrond gebruikt van de boogschutter. En de boogschutter die schikt allereerst de pijl op de boog. Dat hij hem goed vast heeft en dat hij goed geschikt is. En dan gaat de boogschutter mikken. Die schiet nou niet maar in het wilde weg. Het schot moet raak zijn. En hij mikt nauwkeurig en langdurig nadat de pijl op de boog geschikt is. Schikken en richten. Dat is de boogschutter die met pijl en boog gereed staat om de pijl af te schieten op het doel. En waar schiet nu de bidder op? Op anderen? Ja, dat doen wij menigmaal. Wij schieten zo vaak op anderen. Om hen te wonden. Om hen te bezeren. Dat we lelijke gedachten over hen hadden, dat we ze kwade woorden toevoegen in drift, of dat we lelijke daden stellen. Nee, gemeente, de ware bidder is geen schieter die schiet op anderen. Hij heeft een hoger doel. Pijl en boog zijn gericht op het doel van de verheerlijking van Gods naam. Dat die heerlijke en heilige naam van God, wanneer we nu ons leven, onze gedachten, woorden en werken als een pijl en boog gaan schikken en richten, zo worden gericht, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar veel eer geprezen en geheiligd worden. Dan, gemeente, gaat de ware bidder verstaan dat hij ook niet alleen op de wereld is. Er wordt naar ons gekeken. En hoe? Er wordt wel eens gezegd, dominee en ambtsdrager zitten in een glazen huisje. Er wordt op ons gelet. Ook op onze gezinnen. We hebben in dat opzicht een voorbeeldfunctie te vervullen, ook al zijn we niet anders en beter dan anderen. Maar dat geldt ook van de gemeenteleden. Heb u er erg in, gemeente, dat er op u gelet wordt als ze weten dat u naar de kerk gaat? Wordt er dubbel op u gelet van maandag tot en met zaterdag? door de wereld die u gadeslaat. En wat is het erg, gemeente, wanneer pijl en boog het doel missen. En dat om onzentwil de naam van God naar beneden wordt gehaald. Dat er gezegd wordt, heb ik je het niet gezegd, heb ik je het niet gezegd, dat heb je nu van die fijne te verwachten. Die knijpen de kat in donker. Dat is geen compliment, gemeente. Wanneer daar de wereld breed uit gaat verhalen de ondeugden van de kerk. En wanneer we er aanleiding toe geven, dat er gezegd kan worden, had je dat nou ooit van hem gedacht? Had je dat nou ooit van haar kunnen denken? Dat is me er eentje hoor. En gemeente, dan gaat het er niet zo om dat ze kwalijk van ons spreken, maar dat nu die grote naam van God zo gelasterd wordt. Ik heb eens gelezen van een man die aan genade niet vreemd was, maar die tot een hele diepe zondeval kwam op zedelijk gebied. En toen die naderhand in een gezelschap was en de Heere had het hem vergeven, toen vroeg daar iemand of hij met een woordje wilde eindigen. En toen vulde het oog van die man zich met tranen. En hij zei, dat moet je me nou nooit meer vragen, want dat ben ik niet meer waardig. Ik heb het zo verdorven, ik kan in het openbaar niet meer voorgaan. Dat heb ik verknoeid. Want gemeente, wat was, en daar voelde hij iets van, wat was die heerlijke naam van God om zijnentwil gelasterd. Het ganse dorp had er van overeind gestaan. Had je dat nou ooit van die man verwacht? En dan kunnen mensen, gemeente, ouderlingen, predikanten, nog meer, wel eens in de hoogte gaan steken. Het wordt een kwaad stuk werk als we de eer gaan brengen aan de knecht, terwijl de koning die alleen maar waard is. Wat dat betreft, gemeente, is niets menselijks ons vreemd. En vooral in het ambtswerk zijn er vele verleidingen. Er ligt de boze altijd op de loer, omdat hij de naam van God haat. En o, als die nu eens kinderen van God, dienstknechten van God, tot grote zonde zou kunnen brengen, die in het openbaar komen, wat wordt er dan niet over die mensen gezegd en wat wordt de naam van God dan niet naar beneden gehaald? Kijk, en daar is die biddergemeente nu, bij de uitleg van de Heidelberger, zo bevreesd voor dat de naam van God zou worden gelasterd om zijnentwil. En dat het pijlschot meesters naast zou gaan. Maar om onzentwil niet zou worden gelasterd, maar geëerd en geprezen. Want als een kind van God, gemeente, en een dienstknecht wandelt in de weg des Heren, dan verwerven ze zichzelf niet alleen achting in de maatschappij, maar dat wordt dan wel eens gezegd. Als die niet in de hemel komt, dan komt er niemand. Dan kunnen ze dan nog altijd beter van je zeggen, dan dat ze zeggen, nou zeg, dat is me er een. Nou, zal ik je eens wat vertellen? Nee, gemeente, maar dat nu die naam van God zou worden geprezen en geëerd om onzentwil, ook bij de ambt. Want wanneer we nu eenvoudig en godvrezend mogen leven, dwingt dat altijd respect af. En dan kan de wereld zelfs nog zeggen, ik ben het helemaal niet met hem eens. Maar ik heb wel respect voor hem. Je kunt hem nakijken. In zijn hele leven. Het is er echt één van. En gemeente, dan wordt die naam van God ook bij de buitenwacht verheerlijkt. Wat had die dichter van wie we in Psalm 115 gelezen hebben er toch een last van, nietwaar? Als hij daar bidt, Heere, niet ons, maar uw naam geef ere. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? die zich daar buigen voor goden, die ogen hebben en niet zien, oren maar niet horen, mond maar niet spreken, voeten maar gaan niet, handen maar tasten niet. Daar drijft hij de heilige spot niet alleen met de afgodendienst, maar het is hem ook tot pijn dat er zoveel zich voor houten en stenen beelden buigen en de God in de hemel voorbij lopen en de ere niet geven. Daarom, gemeente, zal een ware bidder er niet alleen mee tevreden zijn dat hij zelf nu iets van dat beginsel bedraagt, van die gerichte handen met pijl en boog, maar die zal nu ook gaarne anderen daarin meenemen om te winnen en te mogen werven voor die schone dienst, al was het er dan maar één. En dan wordt hier in het strijdperk van dit leven gedurig pijl en boog wel gehanteerd. Ja, dan lees ik van Jozef, de lievelingszoon van Jacob. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, maar hij heeft de boog gespannen door de handen van de Almachtige. Het is net als dat een kleine jongen met pijl en boog schiet en och, hij kan het niet zo goed. En dan komen daar de sterke handen van vader over die kleine jongenshanden heen om de pijl op de boog te schikken en te richten, jonge Mik. En dan doen eigenlijk de handen van vader het over de handen van het kind heen. Zo leert ook de bidder met geschikte, met gerichte handen de bede op te zenden. Uw naam wordt geheiligd. En daar komen ze nooit mee klaar. Dan wordt nooit de volkomenheid hier bereikt. Het zijn gouden ogenblikken als ze zonder bijbedoelingen God op het oog mogen hebben. Maar het blij vooruitzicht bent. En de ware bidder kent ook het zielsverlangen, het heimwee. God des levens, ach, wanneer? Hoeft het nu echt niet zo lang meer te duren, lieve heren? God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen? En waar eindigt het dan in? In uw huis, uw naam, die naam, zo heilig, zo groot en zo goed, eeuwig te verhogen. Amen. We gaan zingen in antwoord op de prediking, terwijl dan de extra collecte voor de eredienst wordt gehouden uit de 42e psalm, het eerste vers. Het heigend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1, en wil de organist ook het vijfde vers begeleiden, maar de Heere zal uitkomst geven, want daar zingt de dichter, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht, bij dagen en bij nachten dus. Psalm 42, vers 1 en vers 5.
Thank you.
Gemeente, zullen we u samen danken en bidden. Heere, is daar meer nodig te vragen en te beleiden dan in het gebed dat gij uw kinderen geleerd hebt en waarvan wij een bede mochten overdenken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het slotlied van de gemeente is het tweede vers uit de berijming van het gebed des Heren. Geheiligd worde uw naam. Ai, geef dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Het tweede vers uit de berijming van het gebed des Heren achter de psalmen. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.